Ik las laatst een hele mooie gedachte. En die gedachte was als volgt, dat ons leven staat als het ware tussen twee boeksteunen. Tussen twee boeksteunen. En de ene steun is de belofte en de andere steun is de vervulling van de belofte. Het kan ook wel eens anders gezegd worden. De twee boeksteunen die zijn geboorte en ons heen gaan. Geboorte en dood. Of geboorte en dat de Heer Jezus ons komt halen. En dat vond ik eigenlijk wel mooi. En in Romeinen hoofdstuk 8 wordt dat heel mooi naar voren gebracht door de apostel Paulus. Romeinen 8 vanaf vers 18. Waar we de eerste boeksteun als het ware zien. Dat is de tegenwoordige tijd. Want ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid. Dus aan de ene kant, ik zou maar zeggen, de tegenwoordige tijd. En aan de andere kant de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want de schepping verwacht rijkhalzend de openbaring van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar omwille van hem die haar onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij, van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want we zijn behouden geworden in de hoop. Een hoop nu die men ziet is geen hoop, want wie hoopt er op wat hij ziet? Maar als wij hopen op wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Want wat wij naar behoren zullen bidden, weten wij niet. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat de bedoeling van de geest is. Want hij bidt in overeenstemming met God voor heiligen. Maar we weten dat hun die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Want hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij tevoren heeft bestemd, die heeft hij ook geroepen. En die hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. Twee boeken steunen. De belofte van God, de tegenwoordige tijd en de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. We hebben daarnet dat lied gezongen en ik dacht aan dat lied eigenlijk al in de eerste dienst. Niet helemaal aan het eind van de dienst, maar ergens in het midden. Aan die gedachte van eenmaal is het vechten voorbij. Je zou ook kunnen zeggen eenmaal is het zuchten voorbij. Het zuchten. En dat zie je hier zo heel mooi naar voren komen. Voor ons als gelovigen. Heel het voorafgaande heeft apostel Paulus zo heel mooi het hele evangelie van God duidelijk verklaart wat dat inhoudt. En dan komt hij aan het eind van dat gedeelte te spreken over wat we net met elkaar hebben gelezen. Ja, we hebben heel wat lijden te verduren in de tegenwoordige tijd, op allerlei manieren. En iedereen heeft zo zijn eigen portie aan lijden wat je meemaakt. Hier wordt niet in de eerste plaats, denk ik, gedacht aan ziekte of wat dan ook, hoewel we toch ook gelezen hebben over de verlossing van ons lichaam. Maar in het vervolg van dit hoofdstuk dan zie je dat in vers 35 vooral gesproken wordt over verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. Het dingen waar de apostel Paulus mee te maken had en waar gelovigen nu ook wereldwijd mee te maken hebben. En in vers 38, dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Al die dingen zouden ons kunnen scheiden van de liefde van God. Nee, zegt de apostel Paulus, nee, dat zal niet gebeuren. Ja, het lijden van de tegenwoordige tijd. En er wordt in dit gedeelte dan gesproken over de schepping die zucht en over wij die zuchten. Maar we mogen uitkijken, en dat is het mooie, dat is die andere boekensteun, naar de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En meestal denken we dan aan de hemel, en dat is ook waar. Of we denken aan het lijden is dan gelukkig voorbij. Maar in dit gedeelte zou je misschien mogen denken aan de schepping, de toekomstige heerlijkheid die ons wacht. Want er staat direct achter, want de schepping verwacht rijkhalsend de openbaring van de zonen van God. Wie zijn die zonen van God? Zijn dat engelen? Nee, dat denk ik niet. Dat zijn de gelovigen die geopenbaard zullen worden. Dat wil zeggen, met Christus zullen verschijnen, zo zegt Kolosse 3 het. Dat is wel heel mooi, dat stukje moeten we even opzoeken, Kolosse 3. Waar dat denk ik duidelijk wordt, Kolosse 3. En ik lees dan de eerste drie versen, of vier versen. Kolosse 3, vers 1 tot 4. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan Gods rechterhand. Daar zit hij nu. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Als je nadenkt wat er op deze aarde allemaal gebeurt, dan zou je in paniek raken. Dan zou je haast de weg kwijtraken. Dan zou je denken, hoe komt het ooit goed met deze wereld? Waar gaat het allemaal naartoe? Dat kan je ook helemaal in beslag nemen, zodat je helemaal niet meer denkt aan de dingen van God. Want u bent gestorven. Dat is raar, u bent gestorven. Ja, wij zijn gestorven als gelovigen, met Christus. En uw leven is met Christus verborgen in God. Maar dat zal niet altijd zo blijven, dat ons leven verborgen blijft bij God. Dat wordt een keer openbaar. Dat is de openbaring van de zonen van God. En wanneer dan? Wanneer Christus uw leven geopenbaard wordt, hij is echt ons leven, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is even wat. Dus wij verwachten een toekomstige heerlijkheid. En Paulus zegt in Romeinen 8, vers 19, dat heeft te maken met deze schepping. Die schepping waarin wij leven, die verwacht rijkhalsend de openbaring van de zonen van God. Waarom? Omdat de schepping aan de vruchteloosheid onderworpen is. Niet vrijwillig, maar omwille van hem. Dat hem kun je met een hoofdletter schrijven, met een kleine letter, meestal met een hoofdletter. Die haar onderworpen heeft. Heeft de schepping dan geen enkele hoop? Jawel, in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid. Tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Iemand heeft ooit eens gezegd, de schepping ligt niet op het sterfbed. Dat denken heel veel mensen. Het is afgelopen. De wereld gaat kapot. Maar de schepping ligt in het kraambed. De schepping verwacht rijkhalsende openbaring van de zonen van God. Kijkt uit naar het moment dat wij niet opgenomen worden de Heer tegemoet in de lucht om bij hem te zijn. Ook dat is ook een deel van onze hoop. Maar omdat wij met Christus verschijnen hier op aarde, de zonen van God openbaar worden. Geweldig is dat. Dus de schepping gaat ook een geweldige toekomst tegemoet. Maar tot die tijd is er zuchten. Dus de schepping in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid. Dat zie je om je heen, alles is vergankelijk, alles gaat kapot, de natuur gaat kapot. Heel de schepping is in nood, in barensnood. Maar wat is dan de toekomst voor de schepping? De vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Een heerlijkheid die niet te meten is, die niet in woorden te uiten is. De vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Die kinderen van God zijn dan ook weer dezelfde als de zonen van God, die in vers 19 worden genoemd. En er wordt tot driemaal toe iets gezegd over het woordje weten. Vers 22, want wij weten. Maar ook iets wat we niet weten. Vers 26, wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Vers 28, maar er zijn toch ook weer dingen die we wel mogen weten. Maar wij weten dat hun die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Allereerst vers 22, want wij weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. Al die eeuwen lang is de schepping aan het zuchten in barensnood. En dat neemt alleen maar toe. Totdat daar die barensweeën komen en uiteindelijk het kind geboren wordt, om het maar even zo te zeggen. En die nieuwe schepping hier op aarde, niet alleen als het gaat om ons, want wij zijn al een nieuwe schepping, maar ook als het gaat om de natuur en deze wereld, er zal zijn. De schepping zucht. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest zijn, dus als een voorschot hebben op dat wat komen gaat. Als een onderpand, als een belofte. Hè? Die ene boekensteun, om zo maar te zeggen. Hè? De eerstelingen van de geest. Een andere vertaling heeft, die als voorschot de geest ontvangen hebben. En nog een andere vertaling, die de geest als eerste gave ontvangen hebben. En Paulus spreekt vaker over de geest als een onderpand van wat komen gaat. We weten dat wat komen gaat. Hoe? Door de geest die in ons woont. En dat is geweldig. Maar ook wij zelf, die de eerste dingen van de geest hebben, want wij weten dat dat nog niet ten volle in vervulling is gegaan. We leven nog tussen die andere boeksteun in. De vervulling van de belofte, het moet toch komen. Voor onszelf is het al gekomen. 2 Korinthe 5, dacht ik, vers 17. Als iemand in Christus is, een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Maar als we om ons heen kijken, dan zien we het tegendeel. En ook als we naar onszelf kijken, naar ons lichaam kijken, dan zien we het tegendeel. Want dat is nog niet volmaakt. Dus niet alleen de schepping zucht, maar ook wij zelf zuchten bij onszelf. Maar ook een zuchten met het oog op iets wat komen gaat, iets geweldigs. Namelijk de verwachting van het zoonschap. En wat is dat? De verlossing niet uit ons lichaam, maar van ons lichaam. We worden niet alleen verlost tijdelijk uit ons lichaam. Hè, wanneer we uitwonend uit het lichaam en inwonend bij de Heer zijn. Maar er komt ook een moment dat ons lichaam verlost wordt. Dat we dus weer naar geest, ziel en lichaam een eenheid zijn. De verlossing van ons lichaam. Ons lichaam hoort ook bij ons. We zijn niet alleen geest en ziel, maar we zijn mens, waarachtig mens, naar geest, ziel en lichaam. Dus we mogen uitkijken naar het moment dat ons lichaam ook verlost wordt. Mooi vers 24, we zijn behouden geworden in de hoop. En in hoofdstuk 3, dan zegt de apostel Paulus dat wij eigenlijk geen hoop hebben. We komen tekort aan de heerlijkheid van God. In Romeinen 5 bedoel ik, waar staat in vers 2, wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. We hebben het nog niet bereikt. Het is nog niet in vervulling gegaan. Maar het moment komt. We zijn behouden geworden in hoop. Een hoop nu die men ziet, is geen hoop. Want wie hoopt er op wat hij ziet? We zien het allemaal nog niet. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hebreeën 2. Maar nog niet alle dingen zijn aan hem onderworpen. En ook ons lichaam, merken we, is nog niet verlost. Maar toch, we kijken vooruit. We kijken vooruit. We verwachten het met volharding. En dat hebben we ook echt nodig in onze tijd, volharding. Volhouden, houd vol. En dan denk je misschien van, ja, maar hoe kan dat? Hoe lukt me dat? Ja, dan is het zo mooi dat, ook al weten we niet altijd wat we bidden moeten, en ik vind het best wel heel moeilijk om te bidden in de Heilige Geest, maar gelukkig, de Geest komt onze zwakheid te hulp. Is dat niet mooi? In vers 11 van hoofdstuk 8 staat het volgende over de geest. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, en dat doet hij, dan zal hij, God die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus onze sterfelijke lichamen zullen worden levend gemaakt door God die de geest gebruikt om dan ons sterfelijk lichaam weer levend te maken. We kijken dus uit naar de opstanding. De geest komt onze zwakheid te hulp. En ik vind dat geweldig om te weten. Soms ben je te moe om te bidden, maar soms weet je ook niet goed wat je moet bidden. En soms kun je ook helemaal niet meer bidden. Dan lijkt het wel alsof je de kracht er niet meer voor hebt. En ik denk dat we allemaal wel zulke momenten kennen in ons leven dat we echt niet meer weten hoe we moeten bidden, wat we moeten bidden, maar zelfs niet meer kunnen bidden. En wat is dan mooi dat er iemand is die in ons bidt. De geest. We weten niet wat we bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf, dat is zo mooi hè, dat gezegd wordt, de geest zelf. Dat wordt ook nog in vers 16 gezegd van hoofdstuk 8. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. De geest zelf. Dat betekent dat hij een persoon is. Hij is God, de Heilige Geest. De geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dan mag je bidden, vragen aan God de Vader, of hij je wil leren bidden in de lijn van de Heilige Geest. En die heeft altijd het Koninkrijk van God en de openbaring van de zonen van God en het vrijgemaakt worden van de schepping op het oog. Dus dan gaat het niet alleen om ons persoonlijk gebed, om ons persoonlijk leven, want het gaat hier niet om ons persoonlijk leven, het gaat hier om de schepping. God wil zijn schepping terug. Hij wil ons terug. Hij wil dat de zonen van God openbaar worden. Dat wij die gelijkvormig geworden zijn en het beeld van zijn zoon zichtbaar worden hier op deze aarde. Geweldige toekomst, ook voor deze schepping. Die wacht op ons. En nu mogen we al een klein beetje daar kleur aan geven in ons leven. Hoewel dat lang niet altijd lukt. Maar wat we dan niet weten, namelijk wat we bidden moeten, in ieder geval weten we dit. Dat God, dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Ja, dat is best wel moeilijk om te begrijpen. Alle dingen meewerken ten goede. Ook de moeilijke dingen, ook de pijnlijke dingen in ons leven, die werken mee ten goede. Want God heeft een plan met ons leven. Hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Mooi dat God ons tevoren heeft gekend. Dat is niet alleen maar dat hij van ons wist, maar een diepgaande relatiekennis, om zo even te zeggen. Want die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd. En we zijn het bestemmingsplan van God, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. God wilde dus dat er meerderen zouden zijn, dat er zouden zijn, beter gezegd, die zouden lijken op zijn zoon. Die zonen van God die genoemd worden in vers 19. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En als je dan toch nog twijfelt en naar binnen kijkt, want we kijken altijd naar binnen van is het wel waar? Ben ik echt wel een kind van God? Gedraag ik me altijd als een kind van God? Dan moeten we niet naar binnen kijken, maar naar boven kijken. Hen die hij tevoren heeft bestemd, de ene boekensteun, die heeft hij ook geroepen. Die heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. De andere boekensteun. Ons kan eigenlijk niks meer gebeuren. En dan eindigt apostel Paulus met die prachtige dingen die verderop staan, waar ik nu niet over wil spreken. Wat zullen wij dan hierop zeggen? Kun je dan toch nog twijfelen? Kun je dan toch nog maar zeggen? Van maar ja, maar nee. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?